Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen en hartelijk welkom in deze eredienst van de Calvary Chapel. Ik wil beginnen met iets voor te lezen. Ik zoek even naar de juiste plek. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hun en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. Thomas had het gemist. En met deze gedachte wil ik nogmaals het mannenweekend onder de aandacht brengen. want je wil het gewoon niet missen. Weet je, we hebben door de jaren heen, we zijn in 2016 begonnen met een mannenweekend. En elk jaar was het gewoon zo goed. En niet omdat het gewoon goed was, maar de Heere heeft ons daar ontmoet. De Heere heeft het werk gedaan in ons, onder ons, door ons heen. En het was gewoon goed. Dus wees geen Thomas. En geef je op bij Martien, die je zal inschrijven. Ik kreeg van de week een reactie op mijn vraag over wat de verklaring van God in Exodus 3 te maken heeft met Jezus. Ik had de verklaring van God in gedachten waarin God tegen Mozes zegt: ik ben die ik ben. En wat Jezus verklaarde hetzelfde over zichzelf in Johannes 8 vers 58. Daar hebben wij in de eerste en ook de tweede sessie of deel naar gekeken. Daarnaast ook nog in de 7 ik ben verklaringen zien we ook dat Jezus zichzelf als de grote ik ben verklaart. Nou, we hebben bij één zo'n verklaring in deze serie stilgestaan, namelijk: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar de persoon die mij een bericht stuurde maakte de vergelijking niet tussen God de Vader en God de Zoon, maar tussen Mozes en Jezus, in de zin dat Mozes het volk Israël bevrijdde uit Egypte en dat Jezus de mensheid bevrijdt uit de wereld, de zonde, de dood en de hel. En dit was niet per se waar ik naar op zoek was, maar dit is natuurlijk voor 100% waar. En dit is dan ook de reden waarom ik jullie uitdaag en prikkel om de schriftgedeelte zelf te lezen, zodat God het woord aan jullie zelf openbaart. En zoals bij deze broeder. En dit was zo mooi en het is ook zo kostbaar. Nou, ergens in 2009, al lang geleden, verscheen er een artikel op een Nederlands wetenschapforum over de waarschijnlijkheid van leven op de planeet Mars. Inmiddels is de informatie in dit artikel wel verouderd, maar het geeft wel goed weer hoe de seculiere wereld zonder een godsbesef denkt over dit soort zaken. En er staat dit, ik citeer: vanaf de zon af gezien is Mars de vierde planeet in ons zonnestelsel. Tevens is het de planeet waar de kans op leven het grootst geacht wordt. Mars wordt ook wel de rode planeet genoemd. Mars is qua omvang kleiner dan planeet Aarde. En voordat men ruimteonderzoek kon doen door middel van ruimtevaart, was er een levendig geloof in leven op Mars. Men ging er ook vanuit dat er vloeibaar water op de planeet aanwezig was. In 1965 vloog de ruimtesonde Mariner 4 langs Mars en constateerde anders. Toen geloofde men enige tijd niet meer in leven of stromend water op planeet Mars. In 2003 echter werd er echter waterdamp en ijs op Mars ontdekt. In 2008 stelde ruimtesonde Phoenix vast dat er wel degelijk vloeibaar water op Mars aanwezig is. Deze zaken verhogen de kans dat er leven op Mars aanwezig is aanzienlijk. Einde citaat. Nou, het artikel gaat verder, geeft ook aan dat er ook bewijs is van de aanwezigheid van methaangas, wat ook duidt op de mogelijkheid van levende organismen op Mars. Wat mij hierin triggert is de zogenaamde wijsheid van het wereldsysteem. Waarvan de duivel, de Satan, de heerser is. Deze wijsheid beweert of beweerde dat omdat vormen van water of sporen van methaangas op Mars aanwezig zijn, er mogelijk leven zou kunnen zijn op Mars. Er waren toen ook krantenkoppen in de VS die luidden: leven op Mars. Dus aan de hand van de ontdekking van deze twee elementen denkt men dat er mogelijk leven is op de planeet Mars. Nou, ik snap dat deze denkwijze onder sommigen nu meer genuanceerd kan zijn of is. Maar dat was zo'n 15 jaar geleden niet zo. En ik haal dit dus puur aan ter illustratie. Nou, dezelfde wijsheid van het wereldsysteem waarvan de duivel de heerser is, waarin de niet-gelovige mens de God van de Bijbel verwerpt, beschouwt een foetus van 23 weken oud niet als een levensvatbaar mens. Oftewel niet als een levensvatbaar menselijk leven. De website van de Nederlandse Rijksoverheid zegt dit. Ik citeer. Een abortus mag tot het moment dat de vrucht buiten het lichaam zou kunnen overleven. Dit betekent dat een abortus tot de 24e week van de zwangerschap is toegestaan. Einde citaat. Even een kanttekening, hè? Nergens in de Bijbel wordt een kind in de baarmoeder, een vrucht of een foetus of een noem maar op, wat al die wetenschappelijke termen vandaag de dag worden gebruikt. In de Bijbel wordt het een kind genoemd. Natuurlijk is het wel de vrucht van de moederschoot, maar overal wanneer het spreekt over een kind die in de moederschoot zit, dan is er sprake van een kind, een menselijk kind. Dus omwille van het argument beweert het wereldsysteem enerzijds dat op basis van enkele sporenelementen die zijn ontdekt, er leven op Mars is. En anderzijds beweert het dat een 23 weken oude foetus niet wordt beschouwd als een levensvatbaar levend mens. Maar een baby, laten we het gewoon noemen wat het is, een baby, een menselijk kind van 23 weken oud in de baarmoeder, is qua uiterlijk compleet. Alles zit erop en eraan. Hij of zij kan geluiden horen en onderscheiden. Hij of zij kan zelfs buiten de baarmoeder op dat moment al wat lucht inademen. Hij of zij kan met behulp van medische zorg en apparatuur zelfs buiten de baarmoeder doorontwikkelen en doorgroeien tot een gezond kindje die vervolgens een goed leven kan leiden. Mijn vraag is dan, wat is volgens de wereld leven? Hoe wordt leven gedefinieerd? Is het leven het bewijs van enkele sporenelementen op een ander planeet? Of is het leven een foetus van 24 weken oud of ouder en daarvoor dus niet? Laten we vanmorgen kijken naar hoe de Bijbel, hoe Jezus het leven ziet en hoe hij het definieert. Want uiteindelijk heeft Jezus hierover het laatste woord. Nou, we hebben inmiddels gekeken naar Jezus de weg, naar Jezus de waarheid. Vanmorgen zullen we inzoomen op Jezus het leven. Slide 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem: Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover. Jezus verklaart onherroepelijk dat Hij en Hij alleen het leven is. En dat het eeuwig leven met God de Vader alleen in Jezus te vinden is. In Jezus alleen is het leven. Hij is de bron van het leven. En het leven zoals Hij Jezus het definieert, zoals Hij het is en Hij het geeft, is nergens anders te vinden dan alleen in Hem. Dus ook niet op de planeet Mars. En maar als het leven alleen in Jezus te vinden is, hoe is het dan mogelijk dat er miljarden mensen leven op aarde die Jezus niet met heel hun hart, ziel, kracht en verstand liefhebben? Hoe is het mogelijk dat er miljarden mensen op aarde leven die niets met Jezus Christus te maken willen hebben? Wat trouwens hetzelfde is, hè? Ik wil niks met Jezus te maken hebben. Ik heb Jezus niet lief met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand. Ik ben dezelfde. Er zit geen verschil tussen die twee. Nou, het antwoord op deze vraag is vrij simpel. En zoals beloven en doen twee zijn, is het ook zo met het leven. Leven en leven is twee. Mensen die niet van Jezus houden met heel hun hart, ziel, kracht en verstand, zijn vanuit Gods oogpunt hetzelfde als mensen die niets met Jezus Christus te maken willen hebben. Jezus zegt zelf in Matteüs 12, slide 3, iedereen die niet voor mij kiest, is mijn vijand. Als je mij niet helpt, dan help je Satan. Ik breng mensen bij God, Satan houdt mensen juist bij God weg. De mens moet expliciet voor Jezus kiezen. Als je dat niet doet, dan ben je per definitie tegen Jezus. Al heb je affiniteit met Jezus, of al waardeer je de moraal die Jezus voorschrijft, of al vind je de discipelen van Jezus hier in de Calvary Chapel geweldig, super lief en leuk, of al geniet je van wat Jezus zijn kerk te bieden heeft en daarvan ook mag meegenieten, als je niet wedergeboren bent, dan ben je tegen Jezus. Niet mijn woorden, de woorden van Jezus. Dus de miljarden mensen op aarde zijn inderdaad levende wezens. En ze ademen, ze eten en drinken, ze leren, ze werken, doen goede dingen. Het zijn rationele wezens, zij planten zich voort, zij genieten van het leven, ze gaan op vakantie, enzovoort, enzovoort. Voor alle doeleinden hier op aarde en in al deze opzichten leven deze mensen. Volgens de maatstaven van het wereldsysteem hebben velen zelfs een goed leven. Ze hebben een goede baan met een topsalaris of een redelijk salaris. Ze zijn zelfstandig ondernemer. Er is geld op de bank. Ze maken wereldreizen, hebben één of meerdere grote huizen. Zelfs een vakantiehuis misschien. Hebben dikke auto's, allerlei mooie gadgets en gaan zo maar door. Een goed leven, volgens de wereld. Maar hoe succesvol en eventueel gelukkig deze mensen ook zijn, of lijken te zijn, hoeveel voldoening ze misschien ook in het leven kunnen hebben, de Bijbel leert ons dat God hun toch anders ziet. God ziet hun anders dan hoe zij zichzelf zien. Hoewel zij leven zoals ik net heb beschreven, leven ze niet echt zoals God het voor ogen heeft. Sterker nog, de Bijbel ziet hen niet eens als levend, maar als dood. Maar hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Deze wereldse mensen leven zich uit. Er is zoveel genot. Het leven is spannend, het is gaaf. Hoezo ziet God hen niet als levenden? Hoezo ziet God hen als dood? Wat een spelbreker is die God toch? Wat een zuurpruim. Nou, ik had het in het vorige deel, deel 2, hadden we een kijkje genomen naar Genesis 3, waarin de duivel Eva had misleid, waardoor zij en Adam hadden gezondigd. En het gevolg van de zonde was toch wel degelijk de dood. Ten eerste, de geestelijke dood. Wat inhoudt dat zij op het moment dat zij geestelijk stierven, gescheiden werden van God. De intieme relatie die zij met God hadden was onmiddellijk verbroken en ze werden verbannen uit Gods aanwezigheid. Dit is de toestand van elk mens die sindsdien geboren is. Ieder mens is gescheiden van God geboren. Ieder mens is geboren zonder de intieme relatie met God te hebben. En dit is hoe God de mens ziet. Ten tweede was er ook nog de fysieke of de lichamelijke dood die Adam en Eva ondergingen. En dat was weliswaar niet meteen, maar zo'n 900 jaar later. En ook zal elk mens die sindsdien geboren is te maken krijgen met deze dood. Er zijn een paar mensen in de Bijbel die uitzonderingen zijn, die de dood niet hebben meegemaakt, maar direct door God zijn opgenomen in zijn aanwezigheid. Dat waren Henoch in Genesis 5 en Elia. Maar voor de rest, ook voor de rest van ons, is de sterftekans 100%. Wij gaan allemaal op een gegeven moment dood, fysiek, lichamelijk. Tenzij de Heer Jezus terugkomt en ons opneemt, dan hoeven we dat niet mee te maken. Dus Maranatha. Nou, uiteindelijk is er ook nog iets dat de Bijbel de eeuwige dood noemt. En dit is niet het, ik weet niet eens of dit een woord is, maar annihilationisme. Is dat een woord? Kom op, ja? Oh, annihilationisme. Annihilationism. Oké, als het niet een Nederlands woord is, dan is het vanaf dit moment wel een Nederlands woord. Maar het is dus niet annihilationisme wat beweert dat de niet vergeven zondaren gewoon ophouden te bestaan. Dat is een leer binnen het zogenaamd christendom. Het, is wel het wordt door een minderheid aangehangen, maar toch. Maar ook in de wereld denken sommige mensen, oh ja, nou ja, zodra ik mijn ogen sluit, ja, dan is het voor mij gewoon over. Ik houd gewoon op te bestaan. Kijk, de mens is een eeuwig wezen. En zal dus voor eeuwig bestaan. De volgende drie versen laten duidelijk zien. En ik ga deze versen niet uitdiepen. Ik haal ze gewoon puur aan om aan te geven dat de eeuwige dood een realiteit is. Volgende slide. Daniël 12, hoofdstuk 12, vers 2. Veel van de mensen die al gestorven zijn, zullen weer gaan leven. Sommigen zullen dan voor altijd leven met God, maar anderen zullen voor altijd gehaat worden en hun leven zal verschrikkelijk zijn. Dit is een van de weinige verzen in het Oude Testament die expliciet iets zegt over de toekomstige opstanding uit de dood. En Daniël zegt dat de een uit de dood zal opstaan en voor eeuwig met God zal leven, en de ander voor eeuwig gepijnigd en gekweld zal worden in wat de Bijbel de hel noemt. Volgende slide. Jezus zegt, en deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Hier spreekt Jezus over hetzelfde als Daniël. Hij refereert eigenlijk aan wat Daniël hier uitspreekt. In Openbaring 20, vers 14 en 15, volgende slide. En de dood en het dodenrijk werden in de vuurzee gegooid. Dit is de tweede dood, de zee van vuur. En als bleek dat iemand niet was opgetekend in het boek van de levenden, dan werd hij in de vuurzee geworpen. Volgende slide, Openbaring 21, 8. Maar mensen die ontrouw aan mij zijn en niet moedig volhouden, dus die niet geloven, die sterven een tweede keer. Die zullen eeuwig moeten lijden in de zee van vuur en giftig gas. Net als alle leugenaars en moordenaars, net als mensen die verboden seks hebben, mensen die aan toverkunst doen, mensen die andere goden vereren. In deze drie versen zien wij in duidelijke taal dat degene wiens naam niet opgetekend staan in het boek des levens in de vuurzee geworpen zullen worden. Ik lees dit wel gewoon voor, maar dit is echt een hele serieuze zaak, want het gaat om de eeuwigheid. En het doet mij in ieder geval denken aan de urgentie van de boodschap van het evangelie. Want iedereen moet het goede nieuws horen, zodat mensen dit niet hoeven mee te maken. De Bijbel spreekt hier van de tweede dood van de ongelovigen. En dat is tweede in de zin dat de eerste dood, de fysieke, de lichamelijke dood is. En nou, het is mij duidelijk dat de dood in alle drie vormen, geestelijk, lichamelijk en eeuwig, een Bijbelse realiteit is. En daarom wegen de woorden van Jezus des te zwaarder. En daarom geven de woorden van Jezus mij zoveel hoop. Volgende slide, Johannes 11. Jezus zei tegen Martha: ik ben, dat is weer zo'n ik ben uitspraak, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid, dus niet de tweede dood. Gelooft u dat? Jezus heeft de hemel in alle heerlijkheid verlaten om een kwetsbaar mens te worden. Om voor mij aan het kruis te sterven, zodat ik kan leven, geestelijk en voor eeuwig. En dit heeft Jezus voor een ieder van de miljarden mensen die op aarde die slechts bestaan, gedaan. Hij wil dat deze mensen ook tot leven komen. En vandaar zijn missie en vandaar ook onze missie. Er is werk aan de winkel. Mensen gaan verloren. Mensen gaan de eeuwige dood in. Mensen worden de vuurzee ingeworpen. Volgende slide, Johannes 5. Voorwaar, sorry, ik was iets vergeten. Voorwaar, sorry, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Jezus zegt dat de mens die Jezus hoort, dat wil zeggen zijn woord aanneemt als waarheid en die waarheid gehoorzaamt, uit de dood overgegaan is in het leven. Jezus zegt ook dat de doden zijn stem zullen horen. Hij heeft het hier niet over mensen die al gestorven zijn, want die horen helemaal niks meer. Maar over geestelijk dode mensen. En deze geestelijke dode mensen zullen tot leven komen als zij de stem van Jezus zullen horen. Dat wil zeggen, zijn stem, zijn woord zullen geloven en gehoorzamen. En dit geldt voor de miljarden mensen die nu nog niet geloven. En misschien denk je, maar wat kan ik nu betekenen voor die miljarden mensen die nu nog niet geloven? Het begint bij één persoon. Jezus gaat voor de ene. En als jij de enige was hier op aarde, dan zou hij alsnog naar de aarde toegekomen zijn om voor jou te sterven. Hij gaat voor die ene persoon. Dit geldt dus voor je nog niet gelovige partner, of je nog niet gelovig kind, of ouder, of zus, of broer, of familielid, of buur, of collega, of schoolgenoot, of klasgenoot, of wie dan ook die je tegenkomt, waar dan ook. In Efeze 2 staat dit, de volgende slide. Hier spreekt Paulus tegen christenen. Ook u bent door hem tot leven geroepen, U die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde Satan, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die vijanden van de Heere zijn. Zo was het ook met ons. Wij hebben allemaal aan onze slechte begeerten toegegeven. We hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven, hadden wij Gods oordeel over ons gehaald. Maar Gods liefde voor ons is zo groot, dat Hij ons volledig gratie heeft verleend. Zelfs al waren wij door onze misdaden dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Wat een genade dat u gered bent. Enkel en alleen genade van God. Even verderop in Colossenzen hoofdstuk 2. Paulus schrijft hier ook aan de christenen. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God. En de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. In beide gevallen, wat we net hebben gelezen, Efeze en Colossenzen, schrijft de apostel, wat ik net zei, aan christenen die voor hun bekering geestelijk dood waren en nu levend zijn in Christus. En de oproep vandaag is dus, de volgende slide, ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Slapen is een woord dat in de Bijbel gebruikt wordt als iemand die dood is. Toen Jezus Lazarus uit de dood opwekte, zei hij tegen zijn discipelen, hij slaapt. Ze dachten, oh, dat is goed, want hij is ziek, hij moet slapen. Nee. Hij is dood. Hij is al gestorven. Dus slapen in de Bijbel, vooral ook in het Nieuw Testament, duidt aan dat iemand overleden is. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, als de mensheid uit de dood moet opstaan tot het leven dat in Jezus Christus is, wat is dit leven dan? Hoe ziet dit leven eruit en hoe komt een mens tot dit leven? Wat zijn de instructies hiervoor? Het antwoord op die vraag geeft Jezus in de tweede zin. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als de geestelijke dood betekent gescheiden te zijn van de God van de Bijbel, dan betekent het geestelijk leven het tegenovergestelde. Het verbonden zijn met God de Vader, de God van de Bijbel. Maar nogmaals, hoe komt een mens überhaupt in contact met die God? Hoe komt een mens tot die verbondenheid? Hoe krijgt een mens een persoonlijke relatie met de God van de Bijbel? De enige manier om in contact te kunnen komen met de God van de Bijbel, de schepper van hemel en aarde, is door Jezus Christus. Zoals Jezus zegt, er is geen andere weg mogelijk. En die weg heeft God zeer toegankelijk gemaakt. En zelfs een klein kind kan die weg vinden. Want het is de weg van geloof. Laten we lezen. Johannes 5, vers 24 en 25. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. Jezus die was daar toen 2000 jaar geleden onder de mensen. Zijn discipelen waren dag en nacht bij hem, zo'n 3 jaar lang. Zij hoorden hem, zij zagen hem optreden. Nu, 2000 jaar later, spreekt Jezus vandaag de dag door de Bijbel. zijn woord. Jezus is het levende woord, wij hebben de Bijbel, het geschreven woord. Dus wanneer ik de Bijbel verkondig vanuit deze plek, dan spreekt Jezus en de Heilige Geest bevestigt dat in jouw hart, dat het de waarheid is. Dus mijn gebed, mijn gebedsverzoek aan jullie, is dat ik de waarheid spreek. Dat ik het woord van God verkondig. En niet mijn eigen onzin. Dus waar Jezus vanmorgen tegen jou zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Dan is het Jezus die tegen jou spreekt. En als je je hart niet hebt verhard tegen de stem van de Heilige Geest, dan weet je zonder enige twijfel dat dit waarheid is. Je komt er niet onderuit. Maar dan is het alsnog aan jou om zijn stem te gehoorzamen. Nogmaals, het eeuwig leven is niet alleen leven dat nooit ophoudt, maar het is een geestelijk leven. Het is verbonden zijn met God en dat kan nu al. Dit is nu al mogelijk. Het is actueel. Hier op aarde, vanmorgen zelfs. Toen Jezus in Johannes 17 tot God de Vader bad, zei hij dit. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Het leven, het eeuwige leven is volgens dit gebed het persoonlijk kennen van de enige waarachtige God, de Vader en Jezus Christus de Zoon. En de eerste stap die je dan moet zetten om dit eeuwig leven te krijgen, is om er persoonlijk voor te kiezen om te gaan geloven in de waarheid die Jezus vanmorgen tot je spreekt. Zo simpel maakt Jezus dit. Met andere woorden, je moet je bekeren. Bekering is geen populair woord tegenwoordig, niet in de algehele kerk, zeker niet in de wereld, maar je moet je bekeren. Bekeren van het niet willen geloven in Jezus Christus, tot het wel willen geloven in Jezus Christus. En gaandeweg, als je jezelf eenmaal hebt bekeerd, als je hebt gebekeerd tot God, als je nu in Jezus Christus gelooft, dan gaat God met jou aan de slag om je te helpen te bekeren van al die rotzooi in je leven. Maar dat is een proces, dat heet volgens de Bijbel heiliging. Jezus maakt zijn vissen pas schoon nadat hij ze gevangen heeft. Dus het eerste is geloof, bekeer je en geloof. Zo simpel is het. En wat voor twijfels je hierover misschien hebt, of wat je ook in de weg staat, al deze dingen zullen verdwijnen wanneer je tot geloof komt. Misschien heb je een berg dingen die jou in de weg staat. Tegenwerpingen. Maar die gaan allemaal stuk voor stuk weg op het moment dat je tot geloof komt. Misschien niet in één keer. Ook dat is een proces. De meeste mensen zeggen dat ze pas gaan geloven, zoals Thomas, wanneer ze het zien. Maar met Jezus is het zo dat je pas gaat zien wanneer je gelooft. Een mooie citaat van C.S. Lewis. Ik citeer. Ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon is opgekomen. Nogmaals. Ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon is opgekomen. Niet alleen omdat ik het zie, de zonsopgang, maar omdat ik daardoor al het andere zie. Jezus zegt in Johannes 10:10... dat hij gekomen is opdat wij het leven hebben. Het leven en overvloed. Het leven dat Jezus ons geeft is een overvloedig leven. En dat betekent niet dat je een overvloed hebt aan materiële dingen, of dat er een garantie is dat je altijd gezond bent. Het is geen welvaartsbelofte. Maar het heeft te maken met de kwaliteit van je leven. Het heeft te maken met de kwaliteit van hoe jouw ziel het leven ervaart. En het is dat het ontelbaar malen beter wordt. Het leven dat Jezus geeft is eigenlijk een leven in een hele andere dimensie. Je ogen worden geopend. Je kan duidelijk onderscheid maken tussen de leugen en tussen de waarheid. Je krijgt vrede en rust in je hart. Je krijgt, of je leert God elke dag opnieuw en beter kennen. Je wordt ook heel diep in je binnenste, in het kern van je wezen, wordt je veranderd. Het zijn geen pleisters die op je geplakt worden. Nee, je wordt innerlijk, word je gewoon veranderd. En je wordt veranderd naar het evenbeeld van Jezus Christus. En in dit proces bereidt God jou voor de eeuwigheid. Want stel je voor dat Hij je laat zoals je nu bent. En dan kom je in één keer in de hemel terecht. En dan denk je van, hè? Wat gebeurt hier? Dit ben ik helemaal niet gewend, dit soort leven. Nee, dus Hij bereidt ons nu al voor die eeuwigheid. Voor het moment dat wij in de hemel zijn, voor Gods aanwezigheid. En we zouden eigenlijk zo doorgeheiligd moeten worden, dat we het zelf misschien niet eens doorhebben. Ik weet dat dat een utopie is, maar liefst zou ik het zelf ook willen hebben, dat ik in dit leven zo geheiligd zou zijn, dat ik het zelf niet eens doorheb, dat ik ineens in de eeuwigheid ben gekomen. Er is nog veel meer, maar het allerbeste is dat je na dit leven hier op aarde voor eeuwig in alle heerlijkheid samen met God zal zijn. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. Marnie en ik hebben leven en overvloed. En dat zeg ik niet zomaar omdat ik nu achter de kansel sta. Wij kennen het. Wij ervaren het. Wij koesteren het. Zelfs met de diagnose van Marnie van Alzheimer en alle dagelijkse uitdagingen die het met zich meebrengt, en zelfs wetende dat het alleen maar erger zal worden, leven wij ten volle. Wij leven. Wij kennen en ervaren zeer diepe dalen. Niet alleen nu, maar gewoon door het leven heen. Wij kennen verdriet en rouw en pijn en moeite en twijfel. Wij kennen de moeilijkheid van het leven hier op aarde aan deze kant van de eeuwigheid. Maar dat is slechts één kant van de medaille. De keerzijde daarvan is dat wij ook de hoogtepunten van het leven in en met Jezus Christus kennen en ervaren. Er gebeuren momenteel zoveel mooie dingen in ons leven, waardoor wij voor eeuwig dankbaar zijn, zullen zijn. Jezus is ons hart aan het veranderen, ten goede. Hij voert als het ware een open hart operatie op ons uit. Hij legt dingen in onze harten bloot, zodat wij kunnen zien wat er ten diepste in ons hart nog leeft, dat niet overeenkomt met het hart van Jezus Christus. Hij geeft ons momenteel een diep verlangen naar zichzelf. En het lijkt erop alsof hoe moeilijker ons leven lijkt te worden, hoe groter ons verlangen aan het worden is om Hem te kennen en Hem te willen behagen. Ja, de ziekte die Marnie heeft is verschrikkelijk. Maar we komen steeds meer te weten dat het om veel meer draait dan alleen Marnie en ik. Wij geloven stellig, en dit is afgelopen week toen wij in Oostenrijk waren ook echt duidelijk geworden, wij geloven stellig dat God dit voor ons heeft bepaald. Even voor de duidelijkheid, ziekte is niet van God, het is vanwege de zondeval van zo'n bijna 6000 jaar geleden. Maar God is soeverein. En in zijn voorzienigheid geloven wij stellig dat God dit voor ons heeft bepaald. En dat God ons heeft gekozen om dit pad met hem te bewandelen. Wij voelen ons ontzettend vereerd dat hij ons waardig acht om dit met hem en in hem te mogen doen. En wij, Marnie en ik, wij zien dit als het leven en overvloed. En hoe raar dit misschien ook klinkt, wij zijn eigenlijk heel dankbaar voor onze huidige toestand. Dit hebben wij op de terugweg uit Oostenrijk nog met elkaar uitvoerig besproken. Dat wij de Heere mogen danken dat wij in deze situatie zijn. Weten wij wat morgen in petto heeft voor ons? Nee. Maar we kennen de Heere van morgen. En Hij heeft ons in het verleden nooit in de steek gelaten. Wij hebben voor 100% de zekerheid dat Hij dat nu en morgen ook niet zal doen. Hij zal ons nooit verlaten. Hij zal ons nooit laten vallen. Hij zal ons nooit in de steek laten. Dit is pas leven. Dit is echt leven. Dit is leven, mensen. Het kennen van de allerhoogste hoogtepunten. En tegelijkertijd het kennen van de allerdiepste dalen. En vaak gaat dat gewoon gelijk. Tegelijk. En soms heb je het gevoel dat je heen en weer in je emoties heen en weer wordt geslingerd, omdat je aan de ene kant diep bedroefd bent en tegelijkertijd ben je gewoon zo blij en zo vol vreugde om wie God is. Hoe is dat mogelijk? Het is leven. Ik heb mensen om me heen die aan de medicijnen zitten, die in hun emoties eigenlijk platgelegd worden, zodat ze die hoogtes en die laagtes niet ervaren. En weet je, ik vind dat zo zonde. Want dan heb ik het idee, man, jij leeft niet. Je bent gewoon een soort zombie die dan door het leven heen gaat. Je voelt dit niet, maar je voelt dit ook niet. Je leeft niet. Tot slot dit. Lucas 18, volgende slide. Een leidinggevende vroeg Jezus en zei: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen. U zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder. En hij zei: Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt, deel het onder de armen uit en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Het ging Jezus totaal niet om het feit dat deze man rijk was, maar omdat zijn rijkdom hem in de weg stond om tot het eeuwig leven te kunnen komen. In de parallelverse in Markus staat dat Jezus deze man aankeek. Hij keek hem aan en dan staat er: Hij keek hem aan en hij had deze man lief. Maar ondanks dat hij deze man lief had, ging hij niet achter deze man aanrennen toen deze man wegging. Hij ging niet met deze man onderhandelen van: Oké, sorry, je hoeft niet alles weg te geven. Hè, want uiteindelijk moet je ook nog leven. En nou, ik snap het, je hebt je vrouw die je moet onderhouden, je kinderen. Nou goed, misschien kan je 10% van houden. Nee, hij ging niet met die man onderhandelen. Verkoop alles of geef alles weg. Kom dan bij mij. Volg mij na. En dan zul je schatten hebben in de hemel. Hij ging geen water bij de wijn doen. Jezus liet hem gaan omdat de keuze aan deze man was. Hij moest kiezen. Wat is het allerbelangrijkste voor mij, nu, hier, op dit moment? Mijn bezittingen, mijn geld, mijn rijkdom of het eeuwig leven? Hij kwam zelf met de vraag, wat moet ik doen om het eeuwig leven te werven? Ik kies toch voor het foute. Wat staat jou vanmorgen in de weg? Je hoeft het nu niet te zeggen. Maar denk erover na. Wat staat jou nu in de weg? Denk je Jezus niet nodig te hebben? Want dat kan. Voordat ik tot bekering kwam, dacht ik, oh, ik heb Jezus helemaal niet nodig. Ik red het wel. Vind je dat je huidige leven gewoon prima is, en zonder, is zonder Jezus en dat je er niets aan hoeft te veranderen? Kan ook. Misschien wil je gewoon niet geloven. Dat kan ook. Ik wil dat ook niet. Weet je, sommige mensen geven er niet om dat ze voor eeuwig van God zullen worden gescheiden. Het kan hun niks schelen. En dit is omdat ze God niet kennen. Ze kennen zijn liefde en genade en barmhartigheden niet. Ook kennen zij Gods rechtvaardigheid en toorn niet. Ze hebben geen idee. En dus eeuwig gescheiden zijn van God is voor hen geen probleem. Het is niet onaantrekkelijk. Het spreekt hen gewoonweg niet aan. En als jij zo'n iemand bent, dan heb jij misschien een andere benadering nodig. En Judas schrijft aan de gelovigen, ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Dit is iets wat wij horen te doen. Als wij met nog niet gelovige mensen praten, aan de gang gaan. Ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. En dan komt het. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. Bedreigen met de hel, zegt Judas. Sommige mensen veranderen wanneer ze... in het Engels zeggen, some people change when they feel the heat. Others change when they see the light. Sorry als ik dit niet kan vertalen. En misschien moet jij wel bedreigd worden met de eeuwige verdoemenis, in plaats van dat je versierd wordt, aangetrokken wordt door de liefde en de genade van God. Hoe dan ook, kom alsjeblieft. Kom alsjeblieft tot het leven. Kom alsjeblieft tot Jezus. Je zal er absoluut geen spijt van hebben. Ik garandeer je het. Als dat niet zo is, laat de Heer mij nu in één keer dood laten vallen. Dan ben ik heerlijk in de hemel. Nee, maar weet je, ik garandeer je, je zal er geen spijt van hebben. Als je dat niet doet en overgaat naar het hiernamaals, dan zal je voor eeuwig onophoudend spijt hebben. En God wil jou dat besparen. En dit wil ik jou ook besparen. Dus kom. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel dat u, Vader, zo ver bent gegaan om de kroon van uw schepping, de mens, te willen redden. Jezus, dank u wel dat u zo ver bent gegaan om uzelf op te willen geven, Heere, om dit voor eeuwig durend werk voor ons te willen doen. Heere, dat u in mijn plaats mijn doodstraf op u hebt genomen. Mijn zonde, al mijn zonde. En dat u mij uw rechtvaardige toestand hebt toegekend. Zodat wanneer God de Vader nu naar mij kijkt, dan ziet hij mij door de bril van Jezus Christus heen en hij ziet mij als 100% volmaakt, 100% gerechtvaardigd, waardoor ik bij hem mag komen. Jezus, dank u wel. En Heer, ik bid dat voor degene die nog niet in u geloven, die misschien geloven dat ze u niet nodig hebben, of wat hun dan ook in de weg staat, Heer, doorbreek deze leugens. Doorbreek de blindheid die de Satan op hen heeft gelegd. Doorbreek de banden die de Satan op hen heeft gebonden. En maak hen vrij. Wie de Zoon vrij maakt, is waarlijk vrij. Dus Heer, doe dat. Voor hun zaligheid. Voor hun eeuwige toestand samen met u. En voor uw eigen glorie en uw eigen heerlijkheid. Dank u wel. In uw heilige naam, in Jezus' naam. Amen. Mogen de Heer jullie een geweldige week geven. Vol leven. En geniet. Weet je, God heeft het leven ook gegeven om van te genieten. Geniet wel van de goede dingen, de juiste dingen. Want de Satan houdt natuurlijk ook leugens voor. Ook van foute dingen te genieten. Maar geniet van elkaar. Neem ook de tijd om vandaag met elkaar te spreken over dingen die je moet doen. Dat. De Heer zegene u, behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. En geef u vrede. Amen. Dank u wel.
Tell you right now, it's gonna be alright.